Het is donderdagavond, 7 uur, 29 februari. Je kijkt naar aflevering 149 van V for Valentine. Boris is lekker op vakantie, welverdiende rust aan het nemen. Dus ik doe vandaag de aflevering samen met een speciale gast, Roman van Rey. Maar voordat we naar Roman gaan, nog eventjes een bedankje aan alle Tribe members. Alle mensen die deze podcast mogelijk maken. Voor jullie gaan we naar deze aflevering nog een uur lang door op vivavalentine.com. Dankzij jullie kunnen we deze aflevering maken en de extra. En ja, ik ben jullie heel hartelijk dankbaar dat ik hierdoor dit vette werk mag doen. Fuck jouw democratie, dat is de titel van de aflevering van vandaag. Volgens mij hebben we er allebei wel enige affiniteit mee. Roman, ken jou volgens mij al 10 jaar, zat ik onderweg hier naartoe te bedenken.
Niet, als het niet meer is.
Als het niet langer is. Ja. In 2013 ben ik bij de Libertaire Partij begonnen en via de Libertaire Partij ken ik jou. Je bent zelf ook kandidaat geweest, in ieder geval vorig jaar. Ik weet niet of je eerder ook al kandidaat bent geweest voor de Tweede Kamerverkiezingen. Je bent de geestelijk vader van Reverend App.
Correct.
Je zet je in voor een beter milieu via WePlanet en dan niet de soort die wij kennen via de marxistische hoek.
Klimaatcommunisme.
Ja, dat niet. Daar gaan we het ook eventjes over hebben. Je bent crypto-enthousiast. Dankzij jou ben ik denk ik ooit met Bitcoin en crypto begonnen. Je bent geen Bitcoin-maxi zoals Boris en ik zijn. Maar
verre,
je bent
verre van.
Verre van. Daar kunnen we ook nog over hebben. Maar vooral, jij zet je heel erg in voor een betere wereld, een betere maatschappij. Je bent een vrijheidsstrijder. Volgens mij ben je echt elke dag uren bezig om de wereld waar we in leven een stukje beter te maken.
Ik vind het een hele aardige introductie zo.
Het is waar, het is waar. Je bent sowieso veel meer dedicated aan het over dan ik ben. Ik ben toch wat andere pad opgegaan. Maar jij bent, jij wil the greater good nog beter maken.
The greatest good.
The greatest good.
The greatest good.
What's the greatest good?
Belangrijke nuance die ik de laatste tijd veel over nadenk. The greater good, hoe noem je dat in het Nederlands? Hoe noem je dat ook weer?
Greatest good, ja, weet je, de hoogste waarde, hoogste.
Nee, in de politiek zeggen ze altijd voor dat je het niet voor jezelf doet, maar voor de maatschappij of zo. Dat ook weer.
Ja, ik weet wat je bedoelt.
Er is een term, ik kom er niet op. Ja. Maar goed. Dacht ik, dat is hoe ze dat in het Engels zeggen natuurlijk. Hè? The greater good, do it for the greater good.
Ja.
Dan dacht ik, ja, maar
je doet het voor een ander.
What about the greatest good? Hè? Maar goed, dan ga ik misschien te snel.
Ik weet niet, wat dan?
Nou ja, God.
Aha, oké. Okay. Ja, dat is nog inderdaad. De laatste twee dingen van de Roman Tree. Inderdaad, je bent christelijk. Of in ieder geval heel veel met God bezig. En onlangs vader geworden. En dan heb je volgens mij de boom.
Ja, ik zou dat wel willen nuanceren. Ik meet mezelf dat label niet aan.
Ja.
Maar ja, ik ben wel heel veel ermee bezig. Al wel ook al 10 jaar of zo hoor. Maar de afgelopen paar jaar vooral met christendom inderdaad.
Ja, interessant. Gaat het ook over hem? Want ik heb zelf een beetje een zelfde heb ik ook wel eens benoemd dat ik daar ook wel interesse in heb. In ieder geval wat ik interessant vind van, ja, hoe komen we nou hier? Ik heb met Boris ook vaak die gesprekken over. Zit het leven in simulatie? Is het toch creatie? Is het allemaal maar vanuit een Big Bang bedacht? Weet ik veel. Gaan we het ook over hebben. Maar laten we beginnen even met Reverend App.
Ja.
Dat is jouw project waar jij nu voor inzet om de democratie radicaal te veranderen in onze samenleving, in de wereld. Laten we eerst even kijken naar een filmpje. Dan weten mensen ook waar we het over hebben. Even kijken waar ik hem heb neergegooid. Daar.
De promo bedoel je? Ja, precies.
Vrijheid. Hoop. Herstel. Beteugel de macht van de op hol geslagen overheid met referendum.
Ik denk dat het goed komt.
Directe democratie op je mobiel. Permanente referenda over alle wetsvoorstellen. Burgerinitiatieven in een handomdraai. Sluit je aan bij de beweging. Download nu de app voor iOS en Android. Deel hem met familie, vrienden en alle vrijheidslievenden. En herwin je waardigheid als burger van een soeverein Nederland. Referendum. Laat je stem gelden. Altijd.
Boom.
Ja.
Ik zie je ja knikken.
Nee, misschien een beetje, hoe zeg ik dat, egocentrisch of zo. Maar ik word echt blij elke keer als ik deze.
Het is een hele mooie intro. Ja, ik ook. Ik heb net al toen ik hem klaar ging zetten. En nu ook weer. Het straalt heel veel leven uit.
Dat was het idee. Ja.
Wat is het idee van Reverend App?
Nou, het begon met dat ik eigenlijk altijd zat te klagen. Mijn vrienden destijds, ik denk zo'n 15 jaar geleden of zo, die noemde mij op een gegeven moment Negative Nancy. Dat ik altijd zat te zeiken over de politiek. En zij waren helemaal niet zo politiek geëngageerd. En een van de dingen die ik vaak hoorde was, weet je wat, hou gewoon je kop met dat geklaag. Kom jij dan met een oplossing?
Mm-hmm.
En op een gegeven moment...
Maar wat was je aanklacht?
Nou ja, van alles. Ik bedoel, het systeem, van die hele algemene dingen, maar misschien ook specifieke dingen die op dat moment speelden in de politiek, weet je wel. Van alles. Ik was ook wel een beetje een negatieve zeur op dat moment. Mm-hmm. Dat moet ik wel toegeven. Dat was wel zo.
Ja, omdat je natuurlijk in de basis een heel andere wereld voorstaat dan we nu hebben. Ja. Eentje met meer vrijheid. Ik bedoel, we hebben het over marxisme gehad. Je bent lid nog steeds van de libertaire partij en daarvoor ingezet. Dus je streeft libertaire vrije marktidealen na.
Onder andere
inderdaad. Ja,
zeker. En ik dacht, volgens mij, hè, zeker toen die cryptografie de hoek om kwam kijken, toen dacht ik, en ook misschien agorisme, misschien dat jouw kijkers daarmee bekend zijn, lijkt me wel.
Is vast wel benoemd.
Precies, ja. Zeg maar, die mentaliteit gecombineerd begon ik te kijken naar, oké, hoe kunnen we technologie toepassen op de overheid om eigenlijk een soort van nieuwe checks en balances-achtige systeem in te bouwen, waardoor we niet meer hoeven te vertrouwen op de goedheid van individuele actoren in de politiek, maar dat we gewoon de zekerheid hebben van cryptografische technologie om iedereen vertrouwen te geven of zo, weet je wel. Dat je niet hoeft te vertrouwen op de personen, maar dus die technologie dat voor je doet.
Wat de essentie natuurlijk is van blockchain, don't trust, verify.
Precies.
Dat systeem wil je toepassen op de overheid en ons politieke
systeem.
Bestel.
Ja, kijk, het... ik denk dat dit iets is waar de libertairen nog vrij naïef in staan. Vaak als ik deze kritiek aanhoor van hun, dan denk ik van ja, maar...
Welke kritiek?
Nou ja, bijvoorbeeld de kritiek op het systeem aan zich. En heel veel van de soort van oplossingen die dan genoemd worden, is zo van nee, dat moeten we gewoon afschaffen. Ik noem maar een voorbeeld, sociale huur of zo.
Mm-hmm.
Dat moet gewoon stoppen. En dat kan je ook prima verdedigen.
Mm-hmm.
Maar dan denk ik dat je voorbij gaat aan het idee van maatschappelijke organisatie aan zich.
Mm-hmm.
Zeg maar, er zijn zeker mensen die behoefte hebben aan hulp, op wat voor manier dan ook. En ik denk dat dat ook de keerzijde is van het libertaire gedachtegoed, dat we wel met z'n allen als maatschappij onszelf emanciperen om wel te geven om de mensen die niet het zelf redden, zelfstandig. Niet iedereen kan omgaan met de vrijheid van het libertarisme. Ik denk dat dat volgens mij wel gesteld mag worden. En juist dat is wat eigenlijk de overheid... In ieder geval, iedereen kijkt nu naar de overheid als het instituut om dat te bewerkstelligen. Hè? Dus als je praat over maatschappelijke organisatie...
Om wat te bewerkstelligen?
Nou ja, zeg maar die rol van die zorg op zich nemen ten opzichte van de maatschappij.
Ja.
Het inrichten van de maatschappij. Ik bedoel, ik hoef niet te beginnen over het bouwen van de wegen. Dat grapje is natuurlijk heel makkelijk gemaakt in libertaire kringen. Wie bouwt de wegen? Maar op zich tegelijkertijd is het ook een hele legitieme vraag. Want we hebben een maatschappij die is niet zoals, weet ik veel hoeveel honderden jaren geleden, waarin mensen zelf een weg aanlegden.
Mm-hmm.
Dat is een stuk complexer. En ik denk dat het redelijk is om te stellen dat we dan ook de juiste middelen nodig hebben om met z'n allen dat te coördineren zonder dwang.
Dus je zegt, er zijn zaken die op een bredere schaal georganiseerd moeten worden dan vanuit jou als individu, die invloed hebben op betrekking hebben op meer dan één persoon. En de vraag is, hoe kan je dat organiseren als je niet het huidige, ik noem maar even, onderdrukkende systeem wil gaan gebruiken? En dat vraagstuk wil jij beantwoorden?
Juist.
Oké.
Dat is het idee.
En hoe beantwoord je dat?
Nou, dit is een begin. Hè? Jullie hebben net die promo gezien en er wordt gesproken over referenda over alle wetsvoorstellen en pardon, burgerinitiatieven.
Mm-hmm.
Maar goed, dat is vrij beperkt nog. Hè? Dus dit is de eerste versie van de app, waarmee ik een soort van controlerende functie introduceer voor de burger, zodat dus over elk initiatief of elk wetsvoorstel meegepraat kan worden. En dat je dus ook een pressiemiddel hebt om de politiek terug te fluiten. Hè? Dus je ziet stemmingen op het platform van de Tweede Kamer naast de stemmingen van de gebruikers. En als dat heel erg van elkaar afwijkt, en ook, het wordt pas interessant als er een heleboel mensen gebruik van maken natuurlijk, maar als dat eenmaal zo is, dan is dat natuurlijk een heel mooi middel om te laten zien van de overheid doet gewoon niet wat de mensen willen.
Mm-hmm.
En ja, dat heeft dan nog wettelijk, juridisch natuurlijk geen inhoud.
Mm-hmm.
Maar die initiatieven, burgerinitiatieven wel degelijk. Dus via het platform kun je burgerinitiatieven indienen. En het platform is zo ingericht dat als jij een account aanmaakt, dat met de gegevens die jij opgeeft, jouw stemsteun voor een burgerinitiatief op het platform ook meteen een rechtsgeldige steunbetuiging is. Dus daarvoor, je hoeft niet je adresgegevens op te geven, want ik snap dat is privacygevoelig, dus niet iedereen wil dat, maar dat kan je doen. En als je dat doet, dan zijn jouw stemmen voor burgerinitiatieven zijn meteen rechtsgeldige steunbetuigingen. Met 40.000 steunbetuigingen kan zo'n initiatief voorgelegd worden aan de Tweede Kamer. En dat geeft ons als burgers in Nederland dan een directe soort van gechannelde, gekanaliseerde mogelijkheid om, nou ja, die gevestigde orde open te breken eigenlijk. En gewoon proberen een eerste stap te zetten in het terugtrekken van die soevereiniteit naar Nederland.
Ik zag een filmpje bij komen, misschien deze aflevering heet Fuck Jouw Democratie. En dat was omdat Justin Trudeau een uitspraak deed, ik weet niet meer waar dat was, even kijken of ik hem erbij zie staan. Een uitspraak deed op tv waarbij die zegt er is een. Nou goed, laat even kijken en dan praten we daarna even verder.
I'm not going to talk about internal European dynamics, but I will say that in all of our democracies, in every democracy around the world, we are seeing a rising movements of either authoritarian populism or skepticism about democracy itself. And we all need to recommit ourselves to standing up, not just for Ukraine, but through standing up for Ukraine, to the very principles that make our countries strong and free. It is a time where citizens cannot take their democracies for granted, need to continue to be there, to lean in, not just on being worried about their daily challenges, which are significant everywhere around the world right now, but making sure we are building peace, stability, and prosperity for future generations as well. And that means standing up unequivocally.
Ja, leuk geweest met deze mafkees. Maar hij zegt van, we zien een rise in skepticism about democracy. En ik heb het hier ook vaak over met Boris, want ik ben ook lid geweest van de LP. Inmiddels geen lid meer, ben ook heel politiek actief geweest. Maar een beetje mijn vertrouwen in het politieke en democratische systeem verloren. Dus ik herken heel erg, ik vind het dus heel erg mooi dat ik dit soort beelden zie voorbij zien komen. Want er begint een soort van angst te komen bij de ruling elite, de heersende elite, de mensen die aan de knop van de macht zitten. Dus politici of de top van bepaalde media-instituties, van financiële instituties, van media-instituties. En ik zie een beweging dat het aan het veranderen is. En ik denk bij mezelf, ja, dit is goed. Het feit dat hij nu benoemt dat er een rise is, een anti-democratie, denk ik, dat is goed. Want iedereen denkt de hele tijd dat democratie maar een systeem is wat heel goed werkt. Omdat we met 50% plus 1 of 51% hebben besloten dat het goed is. Is het moreel ook geaccepteerd. En dat is natuurlijk een hele rare gedachte. Maar iedereen staart zich zo dood op die democratie. En ik denk van ja, als we hiervan weggaan en teruggaan naar een systeem waarbij je meer uitgaat van individuele mensenrechten. En dat is gewoon onaanraakbaar. Ja, dat is beter dan je democratie. Dus dat is een goede beweging. We hebben ook vaak discussies over gehad, ook in relatie tot de referent app. Hoe zie jij dat?
Nou, laat ik zeggen om te beginnen, ik zie mezelf ook niet als democraat.
Mm-hmm.
Ik denk inderdaad dat fundamenteel zijn individuele rechten.
Ja.
Alles moet daarbovenop gebouwd worden. Ik denk dat sowieso we moeten toebewegen naar een systeem waarin dwang geminimaliseerd wordt en het liefst geëlimineerd. He, dus, maar tegelijkertijd, als we kijken naar de geschiedenis, de oorsprong van de overheid, van de staat, is, zou je kunnen stellen, zijn zeg maar koningen, et cetera. De heersers die belasting inden over het stuk land wat zij beheersten, gewoon met geweld.
Mm-hmm.
En dan heb ik het niet eens per se alleen over geld, maar ook bijvoorbeeld, hoe heet dat ook weer? Ik weet niet, er is zo'n term voor, dat ze ook...
Horigen?
Nou, of? Dat ze ook soms het recht hadden om als eerste naar bed te gaan met een vrouw of zo. Weet je wel? Braveheart.
Ja.
Dat soort rare praktijken, dat, weet je, daar komt dit uit voort. En zoiets, als democratie, die ontwikkeling is natuurlijk een stap, zou ik zeggen, ja, denk ik wel in de goede richting, in de zin dat het macht decentraliseerde tot op zekere hoogte. En ook legitimeerde tot op zekere hoogte. Maar het is wel.
Maar denk je echt dat het, dat is ook een discussie over onder mensen, is het echt een systeem wat meer vrijheid heeft gebracht? Of is het, ken je dat filmpje van de Jones Plantation?
Nee.
Het is een filmpje van, ook van een libertaire filmmaker. En die heeft, dan zie je de Jones Plantation, maar heb ik ook een keer laten zien in een aflevering. Je ziet daar een plantage-eigenaar, die heeft zoveel slaven in Amerika. Maar die slaven zijn onrustig. Of er zijn heel veel opstanden in de buurt bij andere plantages, waarbij die slaven de boel hebben overgenomen en in de fik hebben gestoken, weet ik veel wat allemaal. En hij denkt, shit, dat moet ik niet hebben. Ik moet iets bedenken waardoor dit bij mij niet gebeurt. En vervolgens komt er een van de adviseurs langs en die zegt, weet je wat, je moet je mensen stemrecht geven. Je moet ze laten stemmen. En vervolgens implementeert hij een systeem waarbij iedereen het een soort van zeggenschap over elkaar krijgt en stemrecht over bepaalde items, maar niet over de zaken die er daadwerkelijk toe doen. Maar iedereen is helemaal weggedreven van, we komen in opstand, want hier wordt ons onrecht aangedaan. En is dus heel druk bezig met stemmen. Die stemmen leiden af van het eigenlijk echt in opstand komen. Dat is ook een van de dingen waar we afgelopen aflevering met Boris in discussie waren, waarvan ik zei van, je moet ook stoppen met stemmen. Want ik wil dat je uit die mindset komt van, ja, stemmen gaat iets oplossen. Dat zei ik, ja. Nee. Boris was er daar vorige keer twee afleveringen terug wel soort van ook bij. En nu volgens mij niet helemaal meer. Maar goed, het is, ik denk dat dat hele systeem energie wegzuigt naar van de echte oplossing.
Nou ja, ja en nee. Ik snap zeker wat je bedoelt. En het heeft een beetje van die, ik denk dan meteen aan van die cartooneske voorstellingen, weet je wel, dat je zo'n rijke, dikke, blanke man ziet die zeg maar een stuk scrap gooit en dat iedereen dan gaat lopen vechten over de. Ja, dat daar heeft het dan natuurlijk wat van. Maar tegelijkertijd, de introductie van de rechtsstaat, gelijkheid voor de wet, et cetera, voor zover dat in de praktijk ook natuurlijk het geval is. Maar dat zijn wel bewegingen die volgens mij de goede kant op gaan.
Ja, de rechtsstaat ook, maar ik denk dat de rechtsstaat iets anders is dan een democratisch systeem.
Zeker, zeker. Maar goed, dat is niet, valt volgens mij niet helemaal los van elkaar te zien ook. Dat zijn ontwikkelingen die natuurlijk in een mindset tot op zekere hoogte samen gaan. Dus het idee van vrijheid, gelijkheid voor de wet. En dat ik heb heel even kort rechten gestudeerd.
Je gestopt?
Ja, de echte specialisten, die moeten me maar corrigeren als ik het niet goed zeg. Maar ik dacht dat er onderscheid wordt gemaakt tussen macht en gezag. En gezag is gelegitimeerde macht, of zo, dacht ik. Anyway, het punt is dat.
Klinkt logisch.
Dat op het moment dat de mensen die, zeg maar, overheerst worden door de macht, die ondergeschikt zijn aan de macht, dat op het moment dat zij akkoord gaan met die verhouding, dan heb je gelegitimeerd gezag. Dat is volgens mij in een notendop die concepten in het recht worden gezien. En ik denk dat op het moment dat we een nieuw systeem, een volgende stap kunnen zetten, hè, bijvoorbeeld dus met zoiets als referenda, dat we de weg vrijmaken om die macht verder te legitimeren. Namelijk door steeds verder te gaan in het openbaar maken, in het, zeg maar, de hoe moet ik dat zeggen, de sluier van de overheid aftrekken, zodat het niet meer gaat om vertrouwen, maar zodat je gewoon inzicht hebt, dus transparantie afdwingen. En tegelijkertijd inspraak voor mensen bewerkstelligen. En uiteindelijk, hè, want we hadden het net over die burgerinitiatieven en die wetsvoorstellen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk wil ik veel verder gaan met dit platform. Hè, dit is een minimum viable product, een begin. Maar uiteindelijk wil ik veel meer functionaliteit toevoegen die mensen in staat stelt om bijvoorbeeld projectontwikkeling te doen, om crowdfunding te doen.
Projectontwikkeling? Op wat voor manier?
Projectmanagement in de zin dat, stel je voor, je wil een brug bouwen achter je huis en dan kan je bij jouw gemeente een project indienen, een projectvoorstel, en dan kan iedereen dat zien en dan kan de gemeente met z'n allen zeggen van, nou, hier zie ik wel wat in. En dan, als je er iets aan bij wil dragen, dan kan je er gewoon in investeren als je dat wil, op een vrijwillige basis.
Ja.
En als het dan niet rondkomt, want er is niet genoeg geld, dan heeft die brug dus blijkbaar geen bestaansrecht. Weet je, dat is een beetje het idee waar ik dan heen zou willen met dat platform.
Wat is de functie van Referent App in de ideale situatie? Het ideale eindplaatje? Want nu ben je vooral aan het aantakken op... methodes en systematiek die we nu kennen. Dus ja. Bijvoorbeeld inderdaad een burgerinitiatief. Wat ik denk een heel goed idee is, want het is een heel... Ik heb dat ook met Arno Wellens een keer gedaan. Het is best wel een proces om het op te zetten. Dus als je dat kan automatiseren op een manier dat dat heel makkelijk wordt en je dat makkelijk kan delen, dan denk ik dat veel mensen daar... Dan ga ik er gebruik van maken. Dan wil ik een referendum in Amsterdam beginnen. Amsterdam heeft, weinig mensen weten dat, maar veel gemeentes, waaronder Amsterdam, hebben referendumwetten waardoor er binnen de referenda gehouden kunnen worden op lokaal niveau. Maar dat wordt gewoon niet gebruikt omdat het één niet bekend is en twee denk ik lastig is. Dus als je dat gaat vergemakkelijken, ga ik er zeker gebruik van maken. Maar wat is het idee voor het eindbeeld? Als we een samenleving hebben zoals jij die voorstaat, wat is dan de functie van referent app?
Nou, dat is waarom ik het net had over maatschappelijke organisatie en de overheid als instituut waarnaar gekeken wordt voor die maatschappelijke organisatie door een heleboel mensen. Ik denk dat we dat concept en de overheid als instituut van elkaar moeten ontvlechten. Het idee van separation of church and state. Mm-hmm. En wat volgens mij veel libertariërs voorstaan, ook de scheiding van geld en staat.
Ja.
Dit zou eigenlijk een stap zijn richting scheiding van overheid en alles. Dit klinkt een beetje...
Overheid en maatschappelijke organisatie.
En maatschappelijke organisatie, ja. Dus die dwang moeten we gewoon... Kijk, alleen... wie was het ook weer? Volgens mij was het Richard Buckminster Fuller uit mijn hoofd. Ik weet het niet zeker, maar die zei iets in de trant van... een systeem verander je niet door het te bevechten, maar door iets nieuws te creëren wat het oude systeem overbodig maakt. Mm. En dat is eigenlijk... We moeten... Kijk, als we kijken naar wat... wat vooraf gaat aan een revolutie...
Mm-hmm.
En dan heb ik het niet per se over een gewelddadige revolutie, maar ook... Dan... is een van de essentiële dingen is het wegvallen van de maatschappelijke organisatie. Waardoor mensen ineens geconfronteerd worden met de realiteit dat ze het zelf moeten doen. Mm-hmm. Want het wordt niet meer voor ze gedaan. Mm-hmm. Ze kunnen niet meer op de autoriteiten vertrouwen. En dat is hoe er nieuwe systemen ontstaan. En dat is eigenlijk wat ik hiermee ook probeer te doen. In de eerste instantie gewoon de functie van de Tweede Kamer kapen.
Mm-hmm.
Weet je, op een gegeven moment... Dus de referendum is ook een vereniging. Ik wil gewoon de Tweede Kamer in. Ik wil als een soort van single-issue partij dit introduceren.
Maar is dat nu? Is dat, want in je ideaalbeeld heb je nog steeds een Tweede Kamer?
Nee, daar heb je een goed punt. Maar dat is wel het proces daarheen.
Nee, daarom. Maar met het proces, ik wil juist even naar het eindbeeld. Van wat is nu, want ik vind het interessant wat je zegt. Dat je hebt door een almachtige overheid, vooral in het Westen, een crowding out effect. Dus waar dat vroeger... Is. Crowding out is dat iets wordt weggedrukt door...
Crowding out.
Ja.
Okay.
Door een ander, hoe zeg je dat, invasief element. Dus in het geval de overheid, er is ook onderzoek naar gedaan, doordat de overheid zoveel maatschappelijke taken op zich heeft genomen, is er minder liefdadigheid, zorgt men minder goed voor elkaar. We hebben ook in Nederland een heel andere cultuur dan in niet-westerse landen. Waarbij men veel meer voor de gemeenschap zelf zorgt, voor je ouders, voor weet ik veel wat allemaal. En hier hebben we wel kinderopvang en we hebben, hoe heet dat ding, die verzorgingstehuizen. En alles ligt ergens anders dan bij de maatschappij. En dat komt omdat we ook de biovoorbelasting belasting betalen en het nu ook zo gewend zijn als uitzet. Volgens mij begint het als je immigrant hier binnenkomt, dan word je geleerd, je mag niks doen. Als je hier een asielaanvraag doet, dan mag je niet werken, ook geen vrijwilligerswerk doen. Je moet stilzitten en je moet je hand ophouden. En dan word je een jaar lang zit je in dat traject. En vervolgens weet je van, dat is hier hoe het werkt. Je moet niks meer in je hand ophouden. Dan dat is hoe de maatschappij hier is ingericht. Maar dat zorgt ervoor dat ons zelf organiserend vermogen natuurlijk helemaal kapot wordt gemaakt. Dus ik vind het interessant dat je zegt dat je daar dus die scheiding wil aanbrengen tussen overheid en dat idee. Want dat is natuurlijk de functie van de overheid. Is dat het soort van, zij doen de maatschappelijke organisatie. Dus... Maar hoe ziet dat dan eruit in de best case scenario?
Nou, we moeten het natuurlijk beter gaan doen dan de overheid. En dat klinkt als een uitdaging, maar tegelijkertijd denk ik dat het wel meevalt.
Mm-hmm.
Want het is moeilijk om hierover te praten zonder te praten over hoe het systeem nu functioneert. Maar stel je bijvoorbeeld voor, een van de functies die ik ook wil toevoegen is, waar Paul Buitenk ook hier over heeft gesproken bij jou in de show.
Mm-hmm.
liquid democracy. Mm-hmm. Hè, dus het idee dat je per onderwerp je stem kan delegeren naar andere gebruikers. Mm. Op die manier ontstaat er een soort van hiërarchie van vertrouwen en expertise, waardoor je toch weer een soort van representatieve democratie krijgt, alleen veel vloeibaarder, hè? Daar komt die naam vandaan. En volgens mij veel directer ook. Hè? Dus ik zou mijn stem bijvoorbeeld kunnen delegeren naar mijn vader, die misschien meer weet over gezondheidszorg dan ik. Mm-hmm. Dat is veel beter dan een, Hugo de Jonge, die namens mij dingen gaat doen over...
Een topfan, daar heb je het over.
Nou ja, je snapt mijn punt. En dat is dan bijvoorbeeld een functie die overgenomen zou worden. Of dat is een functie die neerkomt op dan het crowdsourcen van wetgeving. Hè? Dus eigenlijk wat de Tweede Kamer nu doet met die 150 man, en die hebben natuurlijk allemaal medewerkers en experts en weet ik veel wat waar ze gebruik van maken, maar dat is dan iets wat dit platform zou overnemen, die functie.
Hmm. Ja, ik zat net ook te denken aan die aflevering met Paul Buiting, wat ging eigenlijk ook over maatschappelijke organisatie. En hij is misschien net zoals een beetje als jij, van de week hadden we het over dat... Ik maakte de grap in een discussie die we hadden, ik weet niet waar het over ging. Dat je steeds meer... Ja, ik weet het alweer. Over welke verantwoordelijkheden heb jij als mens zijnde? Dat de grap maken, je schrijft een beetje op naar collectivisme.
Ik?
Ja.
Ja.
En nee. Paul Buiting heeft...
Dat is jouw framing.
Dat is mijn framing, ja. Sowieso waar. En bij Paul Buiting, die zegt die is voor mij ook libertariër, maar die schrijft ook, die zegt ook dat hij in de loop van de tijd anders is gaan kijken naar bepaalde zaken. En jij hebt datzelfde. Mm-hmm. In die discussie met Paul Buiting vond ik het ook interessant, omdat het ging ook over maatschappelijke organisatie. En hij was Boris en mij, vooral Boris, aan het pushen van... maar hoe zie je dat dan voor je, met dat de overheid helemaal weg is... waar Boris en ik, tenminste, in ieder geval, laat ik even voor mezelf spreken... waar ik in geloof. Van ja, dat systeem zoals we het nu kennen, dat kan helemaal weg. En daarvoor in de plaats krijg je, denk ik, voor veel zaken... in het publieke domein, vereniging van eigenaren. Vooral op het gebied van infrastructuur, omdat je daar... ja, dan moet je collectief iets gaan bedenken. En ik zie me voor me in, als ik denk over het ideaalbeeld, want daar zat ik vanmorgen onderweg in de tour over na te denken, van, omdat ik vaak heel kritisch ben op Reverend App, omdat ik het niet leuk vind, of niet zie zitten, dat het aanhaakt op het bestaande politieke systeem, omdat ik daar gewoon niet meer in geloof. Maar wat ik wel zie, en daar begon je net ook mee, is dat we zijn de maatschappij, wel van individuen, maar wel die moeten samenwerken om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. En daar heb je een systeem voor nodig, waar je besluiten in kan nemen, waar je informatie kan delen. En daar zie ik Reverend App wel als middel voor. Dat je zou het nu ook kunnen gebruiken bij een vereniging van eigenaren en stemmingen daarbij houden of peiling kunnen houden, of wat voor manier dan ook, dat daarvoor kunnen inzetten. En dat denk ik dat we in de toekomst, waar geen of minder, veel minder overheid aanwezig is, dan kan je Reverend App dus gebruiken als organisatietool rondom je besluitvorming.
Ja. Ja, zeker. Dat is inderdaad wel het uiteindelijke doel. Ja, dat dit gewoon het volledig gaat overnemen. Ik weet, verklaar me voor gek, noem me megalomaan, maar dit is wel... ik wil gewoon die hele politiek op zijn kop gaan zetten hiermee. Mag ik even een oproep doen? Mag dat zo?
Go.
Dus download die app, maak een account aan en doe mee. We hebben nu net 100 gebruikers. Het wordt pas echt interessant. Hoeveel subscribers heb je nu?
32.000.
Nou, let's go. Als daarvan de helft een YouTube account aanmaakt, dan kunnen we echt iets fenomenaals teweeg brengen.
Ja, de helft van de luisteraars op YouTube, Spotify, LinkedIn, Twitter, waar we zitten, volgens mij iets van 80.000 listeners per maand. Uniek. Dus de helft, 40.000 mensen even lid worden op referent.app. Ja. Is dat toch?
Dan gaan we, precies, ja. Dan gaan we de wereld op zijn kop zetten.
Nice. Ja, ik wilde in het begin al aankondigen, zeggen van... dat zeg ik vaak, dat je een Jesus-complex hebt. Ik ga het niet in het begin zeggen, maar nu je komt er zelf mee dat je megalomaan bent.
Mijn vader, ik heb vaak discussies gehad hierover, ook over toen destijds over libertarisme. En dat ik zei van ja, ik ben een slaaf, want de overheid steelt mijn geld. En ik was helemaal hysterisch. En mijn vader zei van man, je bent Jezus niet.
Ja. Misschien een beetje. Misschien even doorgaan op wat ik net zei, dat die discussie die wij dus hadden over het verschuiven van... enigszins verschuiven van libertarisme richting iets anders. Hoe zit dat? Hoe kan je...
Ja,
ben je afgestapt van de libertarische idealen?
Nee, zeker niet. Maar er is wel meer dan dat. Ik denk dat het idee van libertarische of libertaire idealen onvolledig zijn om te spreken over... Het is niet een volledig moreel systeem om de wereld mee door te bekijken of zo. Ja. Dus in principe, ja, natuurlijk, je wil die negatieve rechten waarborgen. Dus dat niemand gedwongen wordt of met geweld, geweld ondervindt. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd, kijk, ik heb vaak discussies met mensen die dan inderdaad dat tegen me zeggen. Hey, je bent toch een libertariër? Dan moet het toch gewoon kunnen. Als ik bijvoorbeeld, porno kijken afkeur. Dus ik zeg, je moet geen porno kijken. Ja, maar laat lekker mensen, wat maakt dat nou uit? Wat zit het jou nou in de weg?
Wat is mis met porno?
Nou, en dan denk ik van, ja, sure. Maar, I don't know, dit is niet ideaal. Ja. En dan praten we, daar begon ik net al over, the greatest good. Dit is wat ik heb gevonden dankzij een serie van Jordan Peterson en John Verwecki. Allebei collega's, psychologen uit Canada. De een heeft een serie gemaakt, The Psychological Significance of the Bible. En Verwecki was Awakening from the Meaning Crisis. Echt, die twee dingen heb ik naast elkaar gekeken. Is allebei iets van 50 uur. En ik was
50
gewoon,
uur?
Ja, ik was gewoon mind blown. Ik snapte gewoon niet hoe wij ooit als maatschappij de Bijbel en het christendom zo achterloos opzij hebben geschoven. Mm-hmm. Ik dacht, dit is de wijsheid die hierin zit. Los van soort van de wetenschappelijke en filosofische discussies. Ik bedoel, daar kan je het ook allemaal over hebben. Maar dan ben je niet oprecht aan het kijken. Ben je niet oprecht aan het kijken naar de inhoud.
Met de inhoud bedoel je meer zeg maar het morele aspect van de.
Ook. Maar.
Want dit is eigenlijk wat jij zegt, dat is ook de kritiek van objectivisten. De mensen die Ayn Rand aanhangen, filosofen, die zeggen ook van ja, libertarisme is incompleet. En dat ben ik met je eens, want libertarisme, of tenminste, libertarisme is een politieke filosofie. Die zegt iets over hoe de overheid zich moet verhouden tot de burgers. En daarbuiten zegt het niks. Het zegt niks over hoe jij je zou moeten gedragen. Dus het zegt inderdaad van, er zou geen wetgeving moeten zijn over het maken en kijken van pornografie. Dat is wat het zegt, maar het zegt niks over of je dan daadwerkelijk zou moeten gaan kijken. Hetzelfde geldt voor drugslegalisatie. Ja, je moet drugs niet gaan verbieden vanuit één, het werkt niet, de kosten worden hoger als je dat niet doet. Goed, al die aspecten kan je gaan benoemen. Alleen zegt het iets over jouw drugsgebruik? Moet je dan elke dag drugs gaan gebruiken? Ja. Daar zegt libertarisme niks over.
Precies, maar dat is wel relevant voor een stabiele maatschappij van stabiele, ontwikkelde individuen. Ik bedoel, ik spreek uit ervaring als we het hebben over drugsgebruik. Als ik erop terugkijk, ik heb er geen spijt van. En het was prachtig, het waren mooie tijden. Maar is dat nou serieus de beste manier? Kijk, dit is waarom ik het net had over the greatest good. Is dat serieus de beste manier om je leven in te richten?
Yeah.
Als we kijken naar nog weer een collega van die twee heren die ik net noemde, Jonathan Pageau.
Yeah.
Die heeft een video, een speech, net gepubliceerd bij de ARC Conference van Jordan Peterson. Kan ik aanraden, moet iedereen echt even kijken. Gaat over, wat was de titel? Ik weet het niet meer uit mijn hoofd.
Ja, ik heb hem hier staan. Even
anyway,
kijken of
het gaat over goodness. En volgens mij, er zijn...
Wat is de supreme good?
Juist. En kijk, er is sowieso een hele slag mensen die totaal nihilistisch in het leven staat in het Westen. Die geloven niet eens in het idee van goed en kwaad. Mm-hmm. Die denken, dat is allemaal maar een mening.
Mm-hmm.
Ik denk, dan ben je niet goed bij je hoofd. Dan snap je echt totaal niet hoe de realiteit in elkaar steekt. Maar goed, dan mis je het gewoon. Maar dan heb je alsnog tegelijkertijd mensen die wel geloven in goed en kwaad, maar niet goedheid zelf, wat Jonathan Pageau betoogt, dat is zeg maar de belichaming van God of zoiets. God is the greatest good.
Mm-hmm.
Dat is zoals hij het stelt. Hij heeft het over een hiërarchie van waarden. En in die waarden moet jij als mens de dingen op de juiste plek plaatsen. En als je dat doet, dan leef je in harmonie met the good. Dus en een voorbeeld wat hij geeft om dat te schetsen is, tijdens de coronatijd hebben heel veel mensen veiligheid en gezondheid verheven tot het hoogste goed. Tot God eigenlijk.
En praktisch, wat betekent dat?
Nou ja, dat we dus tirannie kregen.
Maar wat hebben ze ingeruild voor veiligheid en gezondheid?
God, the greatest good.
Maar wat houdt het in?
Goedheid zelf.
Maar wat zegt dat? Het zegt maar niks.
Nou, dat is het ding. Dat is niet te definiëren. Dat is het concept van goedheid zelf.
Maar wat is goedheid dan? Want nu moet je ook specifiek worden in je uitleg. Wat is dan precies datgene wat we hebben ingeruild?
Nou, ik zou wel... Dan komen we nu aan misschien, denk ik, bij objectieve waarden. Ook iets wat in het objectivisme terug te vinden is. Mm-hmm. Maar ook in het christendom. Het idee dat leven de standaard is waaraan je waarden meet. Life is the standard of morality. Dat is volgens mij hoe Ayn Rand het ook omschrijft. En dat wat leven steunt of doet floreren, et cetera, is good. En dat wat, wat er afbraak aan doet, is slecht.
Yeah.
En dit is ook waarom ik... Kijk.
En dat is ook wat je überhaupt ziet. Je ziet in de coronapandemie, maar je ziet het denk ik op elk gebied zie je voorbij komen dat men het leven niet meer... Amsterdam noemde het de dead cult.
Ja, de doodscultus, exact. Ja. Dat zie je bij die klimaatcommunisten. Dat zie je bij die coronagekken die allemaal de hele wereld op slot willen doen. Mm-hmm. Ik bedoel, er zijn zoveel fronten waarin je dat... Ook, kijk, ik wil niet meteen de meest controversiële dingen gaan noemen. Maar iets waar ik zelf de laatste tijd heel erg mee struggle is mijn idee over abortus. Mm-hmm. Ik vind abortus tegenwoordig... Zeker sinds ik zelf een kind heb gekregen, maar daarvoor ook al. Hè. Mijn kind is eind december geboren. Maar ik ben hier al zo'n 2 jaar mee bezig. En ik denk, zullen we afspreken als maatschappij dat we idealiter geen abortus hebben? Zeg maar, ik snap dat niet iedereen er zo in staat, maar er zijn gewoon mensen die vieren dat ze een abortus hebben.
Maar,
daar mag best kritiek op zijn, volgens mij.
Ja, maar dat heb je wel achter. Ik bedoel, ik wou net zeggen, denk niet dat de meeste mensen dat nastreven. Ik bedoel, ik snap die groep mensen die jij nu bespreekt. Dat zijn dezelfde mensen die allerlei andere rare dingen doen in de maatschappij. Maar denk niet dat de meeste mensen dat vinden.
Nou, ik weet het niet. Want het probleem is dus, kijk, dat een heleboel mensen niet op die manier ernaar kijken. Die hebben niet het leven als standaard voor hun morele overwegingen. Die denken van, als we het terugbrengen naar het libertarisme, hoe heet die? Walter Block, die heeft een hele theorie uiteengezet, evictionism, mm-hmm. waarin hij, en dat geloofde ik ooit ook, waarin hij stelt, het is jouw lichaam en je kind is een soort parasiet, mm-hmm, totdat het op zichzelf kan leven. En dus heb je het recht om het uit je lichaam te evicten. Hè? Mm-hmm. Als het uitzetting, alsof je in een huis woont of zo.
Yeah.
Ik vind dat echt, als ik daar nu over nadenk, ja, sorry, ik moet gewoon van lachen. Yeah. Hoe absurd dat die gedachtegang is.
Wat denk jij?
Van abortus?
Ja, of wanneer? Want de discussie is denk ik altijd van wanneer is het een zelfstandig leven?
Daar ga ik niet over, daar ga ik niet eens over beginnen.
Want?
Nou, dan ben je al veel te ver in die discussie. Dit is ook iets waar Peterson een heel mooi... Moeten je kijkers, als jullie het interessant vinden, moeten jullie maar opzoeken. En waar Peterson een heel mooi stuk over heeft, op YouTube kan je het vinden, een filmpje. Waarin hij zegt, luister, de kwestie van abortus, daar gaat al zoveel aan fout, aan vooraf. Vooraf aan fout.
Mm-hmm.
Voordat je komt bij een vrouw die besluit dat ze een kind moet aborteren. Zeg maar, het hangt zo samen met hoe mensen naar het leven kijken, seks, relaties, et cetera. Dit is gewoon, dit is soort van de laatste beslissing in een reeks van verschrikkelijke keuzes die hebben geleid tot zo'n situatie.
Mm-hmm.
En dat is eigenlijk, het doet me ook denken aan een dame in een filmpje die geïnterviewd werd nadat in Amerika die uitspraak werd ingetrokken of zoiets. Weet je wel, Roe v. Wade.
Ja.
Dat is de gerechtelijke uitspraak die regelde dat abortus een federale aangelegenheid was en dat werd toen geschrapt, waardoor abortus weer een aangelegenheid van de staat werd, waardoor de facto op sommige plekken het vrijwel helemaal verboden is.
Dat had wel een hele goede beschrijving, want de meeste mensen denken dat met die omdraai van die terugdraaiing van die uitspraak, dat het dus verboden is. Nee, maar in Amerika heb je natuurlijk een decentraal systeem, waarbij je het liefst alles op lokaal niveau organiseert.
Ja.
En dat deze uitspraak heeft dat weer gedaan. Dus en dan heb je inderdaad staten die dat inderdaad helemaal verbieden. En staten die dat tot soort bijna nog na post-birth abortion aan het bespreken zijn.
Helemaal gestoord. Ja. Ja. En, pardon. Er was dus een dame die werd geïnterviewd. En die zei, serieus, Ja, en weet je wat? Nu moet ik gaan nadenken over met wie ik seks heb. En toen dacht ik, ja, dat is dus precies het punt. Ga nou serieus om met je leven. Denk nou na over wat je... Ja. Ik snap niet waarom je dit als een tegenargument opwerpt. Je bevestigt precies waar het om gaat.
Ja.
Ga nou serieus om met je leven. Respecteer jezelf. Respecteer de medemens. Ik bedoel, het is gewoon... Ja, ik weet niet. Ik kan er met mijn hoofd niet bij.
Ja, maar je zegt van... Mijn vraag was van hoe ben je van het libertarisme weggegaan? Maar je zegt, volgens mij zeg je meer van... Ik heb het aangevuld. Maar libertarisme is leuk. Het is een politieke filosofie. Maar wat betekent dat als mens? En ik herken het ook al. Ik zei net voor de opname ook... dat ik me eigenlijk op een aantal vlakken wil bewegen. Ik ben bezig aan de ene kant met het onderdrukkende systeem... wat wij kennen. Dan wel via politiek. Dan wel via financiële instituties. Dan wel via media-instituties. Dan wel via onderwijsinstituties. Via de instituties worden we op een bepaalde manier beperkt in onze vrijheid als mens zijn. En ik geloof dat het is heel inherent mens. Vrijheid is inherent menselijk. Dat is anders. Wat ben je anders? Als je niet
God-given.
God-given natural rights. Ja, daar heb ik me voor ingezet. Eerst in de politiek en nu via media. Maar de andere kant van het verhaal is, wat doe je uiteindelijk met die vrijheid? Als je die vrijheid van het systeem hebt gekregen. En ook trouwens, als je die vrijheid nog niet hebt gekregen, zoals nu, dan moet je daar ook al naar streven. Maar wat doe je dan met die vrijheid? En dat voor mij is dat ook een bepaalde vrijheid van je automatische programmering. Ik ben natuurlijk heel erg veel bezig geweest met wat doet je omgeving, je jeugd met jou als mens. Wat voor patronen krijg je mee? En ik heb zelf gewoon gemerkt dat je heel veel dingen uit automatisme doet. En wat jij net stelt over de abortus is eigenlijk de laatste in een trein van beslissing. Ja, dat komt wel doordat men op een bepaalde manier geprogrammeerd is vanuit jeugd zijnde. Waardoor je, ja, wat je zegt van... je moet inderdaad wel enigszins nadenken over met wie je naar bed gaat. Wij denken in ieder geval dat het niet... dat het shouldn't take me that lightly, zoals hij dat in ieder geval wel doet... Maar ja, je moet je denk bewegen op die twee vlakken. Eén, het systeem moet anders, maar ook je mentale vrijheid moet er zijn. Je moet eigenlijk elke keer onafhankelijk van je programmering een beslissing kunnen nemen.
Maar hoe, als ik dat nu, stel nou, want we hebben wel een realiteit om mee te dealen. De realiteit is nu gewoon eenmaal dat de overheid er is.
Ja, helaas.
Als we nu een concreet voorbeeld nemen, ik ben benieuwd wat je hier dan van vindt. Ik denk dat het een goed idee is als we... toegang tot porno op het internet aan banden leggen op zo'n manier dat je moet bewijzen dat je 18 bent.
Yeah.
En kinderen van onder de 18 hebben geen toegang tot porno.
Yeah.
Dat zou betekenen dat je bijvoorbeeld, ik zeg niet dat ik er... Nou, klik hier om naar de porno te gaan als je 18 bent. Ja, oké.
Your ID checks.
Bijvoorbeeld, ja. Ik weet niet hoe het anders zou kunnen, maar dat is wel dus zeg maar... de realiteit, zoals als je dit nu wil bewerkstelligen met het systeem zoals we het nu hebben, dan zou je bijvoorbeeld moeten gaan werken met ofwel DigiD, ofwel een paspoortcheck of wat dan ook. Zeg maar net of dat je met je bankgegevens inlogt. Yeah. Maar dat betekent wel een inbreuk op je privacy.
Yeah.
Want dan weet de overheid dat jij op Pornhub zit of weet ik veel wat.
Ja, dit, ja, ga verder.
Wat zou je daarvan vinden?
Ja, ik vind dit altijd een super leuke gedachte-experiment. Maar dit is ook wat libertariërs scheidt van conservatieven. Ik heb deze discussie ook bij Thierry Baudet in de podcast gehad. En hij vroeg zich daar ook openlijk af, ja, ben ik een libertariër? En anders was nee, want ik wil bepaalde normen en waarden die ik nastreef, die ik denk ook nastreef, ook opleggen. En dat is wat je zegt. Ik wil bepaalde dingen waarvan ik geloof dat het goed is, ook opleggen aan anderen. En ja, ik vind het sowieso altijd leuk om na te denken, wat zou ik doen als ik... de dictator van Nederland en Europa zou zijn, welke dingen zou ik dan gaan opleggen? Je kan dan gaan sturen op bepaalde zaken waarvan ik denk dat het slecht gaat. Ik had ook die discussie laatst over die gast van El Salvador, Bukele, zo heet hij toch?
Yeah.
Ja. En ik was heel erg, ik ben nog steeds heel erg dat ik mensen zijn heel erg om de indruk van wat hij heeft gepresteerd in El Salvador.
Al die criminelen en zo.
Ja, nou, door die criminelen heeft hij natuurlijk gewoon... De maatschappij is nu gewoon leefbaar. Het was het land met de hoogste moordratio wereldwijd. De meeste moorden per 100 inwoners. En dat is, hij zit nu onder Amerika, wat dat betreft, op die ranking. En dat heeft hij bewerkstelligd door, van mij iets van 150.000 mensen... zonder proces in de bak te gooien.
Ja,
ja het werkt. En toen had ik ook een discussie hier met de redactie van... Ja, normaal gesproken wordt er dwang toegepast en het werkt niet. Dus dan krijg je, weet ik veel, zo'n maatregelen waar hier worden genomen om dingen beter te maken, maar het wordt nooit beter. Weet ik veel, neem Hugo de Jonge in de coronapandemie, neem Hugo de Jonge met zijn woningbouwbeleid. Weet je, hij dwingt dingen af en het werkt niet. Dus dan ben je natuurlijk sowieso tegen. Wat nou als je dingen afdwingt die wel werken? Is het dan wel toegestaan? Ja, ik vind het interessant.
Nou, ik zou hierop in willen haken door te zeggen, kijk, als we weer teruggaan naar die hiërarchie van waarden en het verheffen van iets wat niet het grootste goed is,
ja,
tot God, namelijk was zoals de libertariërs doen, het verheffen van vrijheid tot het hoogste goed. En dat resulteert dan wel in een situatie inderdaad dat je in het voorbeeld wat ik net gaf, dat je dus wel toelaat dat kinderen in Amerika gemiddelde leeftijd van pornoconsumptie begint op 10 jaar. Dat is ziek. Dat is niet goed. That's nee, not good. En dat is omdat we dat toelaten. En dus ja, als je dus zeg maar zou, kijk, het moet niet een principe worden, het opgeven van je vrijheid. Dat moet bewaakt worden. Alleen andersom, het verheffen van vrijheid als de hoogste principe zorgt dus ook ervoor dat je in zo'n situatie als deze met een niet-ideale situatie komt te zitten.
Ja, maar dat is hoe de wereld in elkaar steekt, denk ik. En ik denk niet dat libertariërs vrijheid als hoogste ideaal hebben aangemeten. Het is in de politieke filosofie datgene wat het hoogste ideaal is. De vrijheid van onderdrukking van de overheid, daar gaat het om. Maar het zegt niks over, ik heb het ook in de campagne voor de LP vaak gezegd, het feit dat ik drugs wil legaliseren, alle drugs, wil niet zeggen dat ik vind dat je moet gebruiken. Het is gewoon dat ik dat systeem wil ontmantelen. Terug te komen op je vraag, zou ik dat verbieden? Ik denk dus dat ik zou dus niet à la Bukele 150 man zonder proces in de bak gooien, want dan ga je denk andere normen en waarden over, namelijk het recht, je schendt ermee rechten van individuen die, ik geloof niet dat iedereen onschuldig is, maar is dat het waard? 100 onschuldige mensen in de bak en dan een vrije maatschappij? Ja, misschien, er zijn mensen die dus, ik heb discussie gehad op Twitter, die dat zeker wel vinden. Ik vind van niet, en ook met porno denk van ja, porno is destructief voor jouw hersenen. Er zijn ook onderzoeken naar gedaan. Ik weet niet hoe lang geen porno meer. En dat, ja, ik denk dat niemand dat zou moeten doen. Maar ik denk dat verbieden, ten eerste verbieden of een leeftijdscheck, ik weet niet of het iets gaat helpen. En ik denk dat het andere.
Ik denk het zeker wel. Ik denk het zeker.
Nee, want dan ga je, weet ik veel hoe. Kijk, je hebt altijd wel. Ik had net, maar ik. Elke maatregel kan je wel omheen. Ik kom net met de trein en ik heb mijn telefoon ingecheckt en ik wil uitchecken en dat ding zegt, je bent al uitgecheckt. Nee, ik ben niet uitgecheckt, want ik moet dat poortje nog door. Maar goed, ik weet dat er een brandbeveiliging op het deurtje zit. Als je gewoon hard goed tegenaan trapt, dan gaat hij gewoon open. Dus en loop je gewoon door. En dat soort deurtjes heb je overal wel. Je kan altijd wel een omweg vinden in wet en regelgeving. Dat is het hele idee van libertarisme. Ja. Dat je wet en regelgeving niet verheft boven. Het is niet effectief.
Ik weet het niet. Want je bent vast wel bekend met de uitspraak dat de politics is downstream from culture.
Ja.
Ja, maar andersom werkt het ook. Zeg maar, de politiek kan ook sturend zijn. En wat ik daarmee bedoel is, ik durf er geld op in te zetten dat, hè, als we teruggaan naar het voorbeeld van abortus in Amerika, dat staten waar nu gewoon een abortusverbod geldt, dat daar minder abortussen plaatsvinden. Dat lijkt mij vanzelfsprekend. En dat dus ook de gevolg heeft dat mensen anders gaan leven en anders nadenken over dingen.
Dit is dus, ik vraag me dat dus af. Op zich klinkt het logisch, maar ik weet bijvoorbeeld ook dat misbruik van drugs in Nederland lager is dan in andere landen, omdat het gelegaliseerd is. Dus ik weet niet of het waar is wat je zegt.
Ja.
Het gaat ook in tegen het libertaire gedachtegoed, denk ik.
Met drugsgebruik?
Nee, met wat jij zegt. Dus dat we gaan er juist vanuit dat regelgeving niet werkt. En daarom of perverse prikkels met zich meebrengt of andere manieren voor common situaties zorgt en daarom dat niet toepassen.
Ja.
Ik bedoel, ik wil ook dat mensen geen porno meer kijken, maar ik wil dat niet met wetgeving gaan afdwingen.
Ja, maar het is wel,
een publiekscampagne moeten starten. Een awareness klinkt fucking, ik weet niet hoe het
no-touch
maar
pee-pee.
Ja. Ja. van wat mensen daarvan vinden. Of wat we nooit dit onderwerp besproken in de podcast. Want op zich is dat, het zijn hele conservatieve ideeën die ik nou, normaal gesproken niet zo uit, omdat ik meer bezig ben met het vrijheid van het systeemideaal. Maar ik wil juist wel meer aandacht besteden aan van hoe zou jij als mens je moeten gedragen in deze maatschappij om een betere maatschappij te krijgen.
Ja.
Maar ik denk dus niet dat het werkt via dwang en wet en regelgeving.
Ja, ik moet wel zeggen, dit zijn natuurlijk wel twee gevallen dat best wel een soort van, ook in libertarisme moeilijke grensgevallen zouden zijn, denk ik. Het beschermen van kinderen in zo'n situatie van porno en abortus, inderdaad, dan ontaart het vaak in een discussie over, nou, wanneer ze dan leven en zo. Weet je wat, dus het zijn wel moeilijke kwesties.
Ja.
Maar ja, dat is dan misschien juist.
En ik wil juist af van dat hele idee dat de overheid het kan fixen. Dus inderdaad, je hebt verschillende stromingen binnen het libertarisme. En één is klassiek liberalisme of minarchisme. Dus dan heb je een beperkte overheid. Ja, die moet zich dus uitspreken over wat zijn individuen, als je praat over abortus, en wat zijn hun rechten. Maar ik ben anarchist en ik wil naar een systeem toe waarbij we geen dwingende algemene wet en regelgeving hebben, geen belasting, geen onvrijwillige belasting betalen. Dat is altijd zo, maar goed, in ieder geval, je snapt wat ik bedoel. En dat we het weer gaan oplossen als maatschappij.
Maar dit is ook wat de Founding Fathers schreven in Amerika. Die spraken zich expliciet uit dat de vrijheid die zij voorschrijven als ideaal, dat het essentieel is om daarbij een morele en religieuze maatschappij te hebben. Omdat mensen anders gewoon ontaarden in, nou ja, wat we nu zien.
Mm.
Weet je, gewoon totaal losgeslagen, grenzeloosheid, self-obsessed, self-absorbed en gewoon, ja, gewoon geen grenzen meer.
Super interessant. Ik wist niet dat zij dat stelde. Dus zij zeggen, je moet die vrijheid, is complementair met een bepaalde religieuze, morele opvatting die je moet hebben.
En dit is ook, dit is wel grappig. Vaak wordt het idee van de scheiding van kerk en staat wordt gezien als soort van, nee, we moeten zorgen dat de overheid niet beïnvloed wordt door religie. En ik zou zeggen terecht, weet ik niet helemaal, maar goed, niet direct in ieder geval.
Mm-hmm.
Maar andersom ook. Hè? Dus het idee dat de overheid zich niet gaat bemoeien met religie, met de kerk.
Mm-hmm.
Dus dat was ook een intentie van de Founding Fathers. En bijvoorbeeld een van de dingen, dit heb ik dan zelf geconcludeerd, maar een van de dingen die daarvan slachtoffer zijn geworden wel, is bijvoorbeeld het idee van marriage, huwelijk.
Yeah.
Huwelijken, dat is nu een soort staatsaangelegenheid geworden, terwijl ooit was het idee, en dat is bij religieuze mensen volgens mij gewoon nog steeds, het is tussen jou en je vrouw en God.
Mm-hmm.
Of jou en je partner en God, hè, man, vrouw. En nu is het een soort van een legal ding geworden.
Ja, belastingvrijstelling.
Ja, dus die hele essentie daarvan is gewoon geperverteerd door de invloed van de overheid.
Mm-hmm.
Nou ja.
En wat zijn de gevolgen daarvan?
Ja, dan gaan we weer richting de controverse.
Dat is mooi.
Maar ja, kijk, een van de dingen, ik zou zeggen, gay marriage is geen marriage.
Yeah.
Ja, ik bedoel, ik ga niet omheen draaien. Ik bedoel,
voor wie niet?
By definition. Niet voor
wie
niet.
Wie is de definitie?
Nou, de essentie van een huwelijk is natuurlijk dat een man en een vrouw samenkomen in een unity, in een eenheid, om nieuw leven. En dan komen we weer terug op het idee van, does this support life? Steunt dit leven of niet?
Mm-hmm.
Het leven als maatstaf voor moreel oordeel. En twee mannen, ik hoef gelukkig jouw audience, jouw publiek dat niet uit te leggen, maar tegenwoordig snappen mensen dat helaas niet meer. Twee mannen kunnen geen kinderen maken. Ja.
Dat gaat heel moeilijk.
Ik bedoel, dat, en
het blijft me zo verbazen hoe dat, ik bedoel, dit is logisch. Ik bedoel, dit is heel logisch. Maar het blijft me verbazen, de moeite die wordt gestoken in de propaganda om anders te doen laten geloven.
Ja.
En niet alleen maar met het krijgen van kinderen, maar ook met het geven van borstvoeding. Of het, ik vond het allemaal van rare zaken die gewoon niet kunnen en nooit gaan kunnen. Dat, ik weet niet. Het is,
ja, dat sluit mooi aan bij iets wat ik ook nog wilde opbrengen. Is het idee van waarheidsvinding. En het verschil tussen hoe links en rechts in hun wereldvisie in elkaar zit. En waarom kunnen links en rechts het zo vaak niet eens worden over wat is. Mm-hmm. Over de realiteit, over de feiten.
Ja.
En ik denk dat dat vooral komt doordat linkse mensen met name... Dat zie je ook in wat voor beroepen ze uitoefenen. Zijn vaker creatieve mensen, et cetera. Ja. Artiesten zijn vaak links. Mm-hmm. Schrijvers, noem maar op.
Zegt het niet ook iets over hun mentale vrijheid?
Nou ja, precies. Dat is inderdaad zo. Omdat ze dus leven volgens mij in een meer onbegrensde wereld. En in een soort fantasie. En tot op zekere hoogte dus ook volgens mij relatief kinderlijk. He, daarom heb je ook het idee van vadertje staat die je in toom houdt. Mm-hmm. He, die grenzen stelt.
Yeah.
Terwijl conservatieve en meer rechtse mensen veel meer gegrond zijn in de realiteit. Puur uit noodzaak. He, dus die kijken naar beleid en de uitkomst ervan. In plaats van de intentie ervan. He, dus de intentie is zo van, nou ja, het gevoel. Wat wil je hiermee doen? Mm-hmm. En dat is dus ook hoe links kijkt naar rechts. Zo van, jij wordt beoordeeld op de intenties, zogenaamde intenties. De intenties die zij denken. Waarom ben je tegen immigratie? Oh, omdat je die mensen haat of zo. Mm-hmm. Weet je wel? Dat is heel erg een soort heel erg emotioneel oordeel.
Maar wat doen linkse mensen precies dan anders dan conservatieve of rechts? Ik vind het even los van die... Kan je natuurlijk ook maar vraagtekens bij stellen bij die schrifting. Maar wat doen de linkse mensen dan anders in hun hoofd dan rechtse mensen, waardoor die waarheidsvinding zo anders is? Waarom trekken we andere conclusies?
Nou, ze leven volgens mij in een soort van potentiële toekomst of zo. Hè? Dus dat maakbaarheidsdenken is dan ook veel wat je ziet op de linkerkant.
Ja.
Terwijl dat rechtse is vaker realisme. Realistisch, pragmatisch, doelgericht. Ik bedoel niet per se doelgericht, hoe moet ik dat zeggen? Resultaatgericht.
Ja. Maar hoe komt dat? Hoe komt het dat links dan zo'n fundamentele andere manier van kijken heeft? Ik heb het vaker gehad hierover, ook voor mij.
Dat is een goede vraag.
Dat ik denk dat... wat ik heel erg zie in de huidige maatschappij is dat we met mannen mag proberen alle pijn en ongemak, schaamte en alle negatieve gevoelens te vermijden. Eigenlijk heel emotioneel onvolwassen zijn. En bij rechts... Want het is niet leuk om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Het is moeilijker. Er zit een bepaalde pijn aan verbonden. Als jij dingen niet goed doet en dat te horen krijgt, is het niet fijn.
Dat jij daar verantwoordelijk voor bent.
Ja, maar gewoon als jij... Of als jij iets niet goed doet en daar verantwoordelijkheid voor neemt, dat is niet fijn. Want dan moet je zelf aan de bak gaan. Het is makkelijk om te zeggen van, ja, ik zit hier, maar het is jouw schuld. En ik denk dat dit een fundamenteel verschil is tussen links en rechts. En dat is ook iets wat ik zeg niet in die schriften waar ik zelf mee bezig ben. Vooral met het pad van vrijkomen van mijn eigen patronen. Dat ik heb gemerkt dat ik zelf ook een patroon heb aangeleerd, waarbij ik pijn en ongemak wil vermijden, confrontatie uit de weg wil gaan. Wat heel raar klinkt vaak, omdat ik deze podcast heb en dan niet per se een mainstream mening verkondig en een politieke partij bij een politieke partij heb gezeten die ook niet bepaald heel erg geliefd is door veel mensen in de maatschappij. Maar toch zit er mij ook een mechanisme om confrontatie en pijn uit de weg te gaan op bepaalde vlakken. En ik merk dat het zo'n automatisch patroon is, dat tot ik daarop gewezen ben, eigenlijk heel kort geleden, dat automatisch gebeurde. En nu ik dat niet meer heb, kan ik er iets mee doen. Maar ik denk dat, ik zie heel veel mensen, en ik heb vaak gezegd dat ik heb ook in Amsterdam Zuidoost rondgelopen tussen een groep mensen die toch ook als links kan bestempelen. En ik zie hen allemaal niet die pijn willen aanvaarden. En ik heb een discussie gehad met een meisje uit Zuid-Afrika. Gekleurd. En ik begon, was toen volgens mij is heel lang geleden. Ik was toen ook net binnen de LP heel erg actief. En ik zei toen ook tegen haar dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de situatie waar ze in zitten. In blijven zitten vooral. Ik kan me indenken dat je ergens in geboren wordt of door externe omstandigheden ergens terechtkomt waar je niet wil zitten. Maar blijven zitten is toch wel vaak is je eigen verantwoordelijkheid. En ik zei dat en ze werd heel boos. Omdat haar moeder, ze zelf uit Zuid-Afrika weg, maar haar moeder zat er nog in armoede. En begon dus te praten over hoe dat niet haar schuld was en dat ze niks aan kon doen. Maar dat is dat slachtofferschap, dat is denk ik essentieel, het essentiële verschil tussen links en rechts en mensen, dat linkse mensen dat slachtofferschap omarmd hebben, een identiteit van gemaakt hebben en op die manier hun dus bepaalde pijnen niet en moeilijkheid niet aan hoeven te gaan.
Ja, het hangt volgens mij ook samen met een bepaalde kijk op het idee van materialisme. Hè? Dus in hoeverre is wat is de wereld?
Mm-hmm.
En veel, volgens mij toch overwegend linkse mensen, denken vaak in een soort van mechanistische, materiële wereld, waarin je dus inderdaad niet zoveel kan doen aan de situatie waar je in zit. Hè? Mm. Het is allemaal maar gewoon zo gelopen en that is, it is what it is. Terwijl volgens mij op rechts zijn mensen veel meer, wat best wel ironisch is als je nadenkt over die creatieve kant daarvan, de maakbaarheid, maar tegelijkertijd is dan dat misschien ook weer niet zo gek. Want dan is het, dan kan ik het gewoon kneden. De materie kan ik gewoon kneden, letterlijk. Mm. Tot wat ik wil. Maar wat ik net zat te bedenken terwijl je zat te praten, dit is misschien ook iets waar referenda hebben, ik wil niet helemaal weer terug naar het begin van het gesprek gaan, maar waar referenda hebben een oplossing in kan bieden, gezien nu is het heel makkelijk. Hè? Als wij als critici wijzen naar de politiek, zeggen van, hey, kijk, zie je dit, deze mensen, die Hugo de Jonge, die doet alles fout. Maar op het moment dat wij de capaciteit hebben met een nieuw systeem om zelf die verantwoordelijkheid te nemen en we kiezen vervolgens voor iets wat niet goed uitpakt, dan dragen we zelf ook de consequenties en dan valt er ook niemand te vinden om naar te wijzen. Geven. Precies.
Ja.
En dat zou er misschien zorgen dat mensen toch sneller gaan realiseren van, oh ja, wacht, ik heb zelf de touwtjes in handen over mijn leven en ik heb zelf verantwoordelijkheid over mijn leven.
Ik denk dat er heel veel linkse mensen zijn die dan alsnog met een vingertje zouden kunnen wijzen naar anderen. Daar zijn ze namelijk heel erg goed in. Maar goed, daar kan je niet omheen. Dat is hun probleem. Ik denk dat het belangrijk is dat ze dan zelf ook de consequenties dragen en dan lost de problemen zich vanzelf op. We zijn inmiddels al langer dan een uur bezig. Ik heb nog een hele rits aan onderwerpen die we gaan en willen bespreken. Maar dat gaan we bewaren voor de extra. We gaan zo verder op vivavalentijn.com met de extra. Onder andere nog even hebben over de boeren. Daar is een wetgeving doorgegaan in Europa. Ondanks dat zware protesten. En we gaan daar ook nog even een filosofisch gesprek over voeren. Corona, er wordt steeds vaker verwezen naar onderzoeken die aantonen wat we al lang hebben gezegd, namelijk dat het ernstige bijwerken kan hebben als je het vaccin hebt genomen. Daar gaan we nog even door. Nog wat over Trump. More than 365 million Christians suffer high levels of persecution and discrimination of their faith. Dat jij nog aangedragen als onderwerp. Daar gaan we nog even over hebben. En nog veel meer zometeen op vivavalentijn.com. We gaan direct door. Als je het gekeken hebt op YouTube, schakel dan nu door naar vivavalentijn.com. Naar de extra. En bedankt voor het kijken. We zien jullie daar.